Gemeente, wij openen deze morgen Gods heilig en onfeilbaar woord in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. En we willen met elkaar lezen uit het tweede hoofdstuk, de eerste 11 versen. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En dan komt Gods woord als volgt tot ons. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat ge moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat er anderen is. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie, degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Tot zover de lezing uit Gods woord. En de kerntekst voor deze morgen, die vindt u in de versen 5 tot en met 8. En die versen volgen, vormen ook de drie punten van de preek. Het eerste punt is vers 5, het tweede punt is vers 6. En het derde punt, de versen 7 en 8. Dus het eerste punt is, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Tweede punt, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. En het derde punt, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. En die laatste twee versen, die kun je samenvatten met de volgende vier woorden. Vernietigd, dienstknecht, vernederd, gehoorzaam. Filippenzen 2, de versen 5 tot en met 8. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Allereerst ons eerste punt. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Gemeente van Oud-Beiland, de dominee zit gevangen. Het was zo mooi begonnen. Hij had een gezicht gezien in de nacht van een Macedonisch man die zei: kom over in Macedonië en help ons. Het gaat natuurlijk over Paulus. En hij was gegaan. En die eerste gemeente op zijn tweede zendingsreis was daar gekomen in Europa. Filippi. En daar aan de oever van de rivier was Lydia tot bekering gekomen. En even later hadden ze een meisje genezen. Maar dat bracht ze danig in de problemen. Ze belandde in de gevangenis. En we kennen die geschiedenis, beter bekend als de geschiedenis van de stokbewaarder. vermoedelijk een Romein die tot bekering komt. Maar nu zit de dominee, Paulus, gevangen. Je zou er toch moedeloos van worden. Maar wat doet hij? Hij schrijft een brief aan de gemeente die hij lief heeft. Die gemeente van Filippi. Hij schrijft ze een hele hartelijke brief. Maar hij kan hem zelf niet meer zorgen. Dus hij geeft hem mee aan iemand die een poosje geleden nog ziek is geweest, maar is hersteld. Epafroditus. En hij geeft hem mee met Epafroditus. En daar komt die brief aan in Filippi. En vanmorgen komt die brief van Paulus. Nee, van Jezus Christus, door Paulus, tot u allen en tot mij. Vanmorgen, gemeente, komt die brief van de Heer Jezus Christus, door Paulus aan Filippi, tot ons allemaal. De Heer Jezus heeft ons iets te zeggen vanmorgen. En het raakt ons alle leven. Allemaal. Of u nu in Christus gelooft of nog niet. Het raakt ons alle leven. Want alle problemen in uw, in jou en mijn leven. Thuis. Op je werk. Op school. Kinderen, je bent alweer een week naar school geweest. Sommigen iets langer. Vond je het moeilijk afgelopen week op school? Had je problemen, ruzie? Alle problemen? Thuis, werk, op school, in de kerk. Hebben hiermee te maken waar het vanmorgen over gaat. Maar dit schriftgedeelte gaat er ook over waar nou de werkelijke oplossing te vinden is voor al die moeite. En in de kern samengevat, wat is het probleem? En dat wilt u niet horen en ik wil het ook niet horen. Hoogmoed. En wat is de oplossing? En dat wilt u niet horen en ik wil het ook niet horen. Nederigheid. Of van uzelf, of van die ander. Dat ik dat er maar gelijk bij zeggen. En nu niet te snel denken, ja natuurlijk die ander. Daar komen we nog bij. Hoogmoed, nederigheid. Want dat gevoelen, zij in u. En gevoelen, daar zou je maar zo jongeren kunnen denken, dat gaat over een bepaald gevoel dat Paulus had. Maar in het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor gevoelen, dat gaat helemaal niet over gevoel. Dat gaat over je houding, je gezindheid. Dus dat is iets waar je heel goed over nagedacht hebt, wat helemaal van binnen is gekomen. En modern gezegd, je kunt het in managementcursussen of waar dan ook tegenkomen, gaat het over je attitude of je mindset, zoals dat dan tegenwoordig klinkt. Allemaal hetzelfde. Gaat allemaal over houding, over gezindheid, diep van binnen. En dat woord komen we al tegen in Filippenzen 1, vers 7, kijk er maar mee. Paulus is nog maar net zijn brief begonnen aan de gemeente van Filippi en hij zegt, gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, hetzelfde woord. En wat voelt hij? Dat zat er achteraan. Dus welke houding heeft Paulus? Welke houding heeft Paulus nou naar die gemeente van Filippi? Wat is zijn houding naar hen? Nou, hij zegt, ik houd in mijn hart, zowel nu ik in de gevangenis zit, als dat ik mij moet verantwoorden voor mijn geloof, staat er, hè, in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie. Hij zegt, niet maar een paar in de gemeente, nee, heel de gemeente van Filippi, dus heel de gemeente van Oud-Beiland. Wat gevoelt hij? Wat is zijn houding? Nou, hij zegt, jullie zijn mijn genade deelachtig. Wat bedoelt hij dan? Hij zegt, die genade deelachtig zijn, dat is mijn geloof en mijn lijden. Genade is dat genade om te lijden. Ja, Paulus zegt het. Dat is mijn houding naar jullie allemaal. Dat is mijn houding naar u allemaal, zegt Paulus. En vanmorgen tot ons. U bent mijn genadedeelachtig. En in het 7e vers komen we dat nog een keer tegen. Want Paulus die ziet op de gemeente toen, Filippi. En je ziet nu in de gemeente van Oud-Beiland gevaren van buitenaf en gevaren van binnenuit. Gevaren van buitenaf, dwaalleraars, een vervolging. Heel subtiel op allerlei manieren. Hij rekent erop dat het de komende tijd niet minder wordt. Dat ziet hij, Paulus, maar ook gevaren van binnenuit. En hij zegt, alleen wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat het zij dat ik kom, dus uit de gevangenis kom en u zie, hetzelfde dat ik afwezig ben, want ik kan niet komen omdat ik gevangen zit, van uw zaak mogen horen dat gij zijt. En dan komt het. Dat gestaat in één geest, met één gemoed, gezamenlijk strijdende door het geloof van het evangelie. Eén geest, dat wil zeggen, u denkt allemaal hetzelfde, gemeente van Oud-Beiland. En één gemoed, dat wil zeggen, je wilt allemaal hetzelfde. Je wil en je genegenheden, dat is je gemoed. Dat gevoelen zij in u. Dus heb je zorgvuldig over nagedacht. Dus dat is hoofdstuk 1. En dan komt dat woord gevoelen, gezindheid. Dat komt in vers 2 van ons hoofdstuk, het tweede hoofdstuk, twee keer voor. Zo vervult mijn blijdschap, maakt mijn blijdschap helemaal vol, zegt Paulus. Vervult mijn blijdschap, dat ge moogt eens gezind, hetzelfde woord, zijn. Dezelfde liefde van één gemoed, ziet u, daar is het weer. Dezelfde dingen willen, genegenheden, en dan komt het nog een keer. Eén gevoelen. Oh, hij ziet zo graag dat de gemeente een eenheid is. En deze brief, de brief van de Filippenzen, even tussendoor. Dit is niet een hele strenge berisping. Dit is niet een harde terechtwijzing. Als je bijvoorbeeld de brief aan Korinthe leest, dat is een heel andere taal. Maar dit is een hele vriendelijke, een hele liefdevolle brief. En hij kent de gemeente. Oh, en hij ziet er zo naar uit dat de gemeente één geheel is. Van één gemoed, één gevoelen, één liefde. Want dat gevoelen zij in u. En als dat nou in ieder van ons is, allemaal, ieder van u, in u, allemaal, dan is het ook te zien en te horen onder ons. Eén gemoed, één gevoelen, één verstand, één liefde. Wat voor gevoelen, wat voor houding naar elkaar. Het welk ook in Christus Jezus was. En er staat in de kanttekening een verwijzing naar Matthäus 11. En wat is dat dan voor een houding in de Heer Jezus? In hem komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijt. en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk. Kinderen, weet je wat dat is, een juk? Vroeger als je dan twee zware emmers moest dragen, dan had je zo'n houten balk op je rug. En dan zaten kettingen aan, en dan hingen die emmers aan, dan kon je zo'n juk op je rug dragen. Dat droeg makkelijker dan zo aan je armen. En bovendien had je dan je armen nog vrij. Neem mijn juk, wat is dat? Gods geboden en beloften. Neem zijn geboden en beloften als een juk op je, ga dat dragen. En als je dat doet, kom je in de problemen. Dus wat zegt Christus erachteraan? Neem mijn juk op u, mijn geboden en beloften. En leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor uw zielen. Alleen dit woord al. En dit is dus de houding in het diepste binnenste van de Heer Jezus. Welke houding? Zachtmoedig en nederig van hart. Want dat gevoelen, die houding, wij in u, moet gevonden worden, gemeente van Oud-Beierland. Welk ook in Christus Jezus was. En vers 5 tot 8 is één lange zin. En u ziet aan het einde van vers 5 een komma staan. Dus die zin gaat verder. Eigenlijk had Paulus hier kunnen stoppen. Dat gevoel zei je nu, die houding zei je nu, die ook in Christus was. Gemeente. Punt. Maar er staat een komma. En er volgt iets, gemeente, en dat is ons tweede punt. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Die, wie is dat? Dat is Christus. Die in de gestalte van God, één van wezen met de Vader, dezelfde majesteit en heerlijkheid. En als je erover leest in Johannes 1. In den beginne was het woord. Dat is Christus. En goed luisteren. In den beginne, dus toen de aarde er kwam. Was het woord. Hij was er al. En het woord was God. Het woord was bij God. En dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Ingewikkelde zin. Maar wat staat er? Alles wat je ziet om je heen, op heel de wereld, is geschapen door Christus. Zo'n macht. Zo'n heerlijkheid. Dat is in de gestalte van God. Eén van wezen met zijn Vader. Die in de gestaltenis van God, en dan komt dat moeilijke stukje, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn. En gemeente, dat is zo diep en zo mooi, dat we daar eens uitvoerig bij stilstaan. Want als je dit leest, jongeren, als je het woordje roof leest, dan denk ik, kinderen, dat als je dat woordje roof leest, wat denk je dan? Iets is geroofd, dan denk je toch dat is gestolen? Nou, hier staat geen roof geacht. Dus het is niet gestolen. De Heer Jezus heeft iets niet gestolen. Wat heeft hij niet gestolen? Nou, dat hij God even gelijk is. Want Christus is God. Dus hij steelt het niet als hij zegt dat hij God is. Ja, dat is één uitleg. Die staat ook in de kanttekeningen. Die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn. Christus heeft het niet gestolen als hij zegt, als hij acht aan God gelijk te zijn. gemeente, er is nog meer. En dat is zo diep. Een roof achten. Ik draai het eerst dus om. Een roof achten. Je kan ook zeggen een buit achten. Dat is iets wat je in je bezit hebt gekregen. Je beschikt erover. En je gebruikt het in je eigen voordeel. Dat is een roof achten. Ik laat me gelden. Ik laat me erop voorstaan. Ik ben er trots op. En dat is heel dichtbij. Kinderen, zeg zelf. Als je een cadeau of een paar cadeaus hebt gekregen. En je broertje vraagt. Mag ik een van die cadeaus? Zeg jij dan. Of denk je in ieder geval. Hij denkt dat je het ook zegt. Nee, want dat is voor mij. Dat heb ik gekregen. Je acht het een roof. Je acht het jouw buit. Het is van jou. En je geeft het niet uit handen. Je gebruikt het voor jezelf. Dat is een roof achter. En dat is onder kinderen. Maar ouderen zullen dat feilloos herkennen. Ouderen, jongvolwassenen, wat je gekregen hebt aan bezittingen, aan geld, aan tijd, aan talenten, aan karaktereigenschappen. Hebben wij niet hetzelfde? Om een voorbeeld te noemen, ouderen, als u een flinke boekenverzameling hebt. Ben je bereid om die gekregen, die ontvangen dingen, zomaar weer uit te delen? Je tijd. En dan te bedenken, gemeente, wat de apostel Paulus aan de Korintiërs schrijft. Wat hebt gij dat ge niet hebt ontvangen? En wat roemt gij alsof ge het niet ontvangen had? Dus wat hebben wij nou? Wat we niet hebben ontvangen. Gemeente, alles wat u heeft aan goederen, aan bezittingen, aan een huis, aan een auto, aan tijd, aan geld. Aan talenten, jongeren, wat je aan talenten van de Heer hebt gekregen, aan karaktereigenschappen. En als je door genade, uit genade door hem gered bent, alles is ontvangen en blijft ten diepste van God. Maar ik doe alsof het voor mij is. En ik gebruik het voor mezelf. En dit waren heel praktische voorbeelden. Maar komen we dit nou ook in de Bijbel tegen? En dan iets meer geestelijk geduid? Jawel, jawel. Het is een aantal weken voordat de Heer Jezus zal gaan lijden. En ziet u die vrouw gaan? Salome. De moeder van Johannes en Jacobus. En ze gaat naar de Heer Jezus toe. En ze zegt, Heere, als u straks in uw koninkrijk bent, mag dan mijn ene zoon aan uw linkerhand en de andere zoon aan uw rechterhand zitten in uw koninkrijk. En de Heer Jezus die vraagt dan aan Johannes en Jacobus, hij zegt, kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik zal drinken? En kunnen jullie met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En jongeren, wat denk je wat die mannen zeggen? De Heer Jezus die bedoelt, kunnen jullie dat lijden ondergaan wat ik zal ondergaan? Wat zeggen ze? Ja, wij kunnen. En dan gaat de Heer Jezus hen onderwijzen. En hij zegt, hij neemt de wereldse heersers als voorbeeld. En hij zegt, die voeren heerschappij. Die oefenen hun macht uit. Hij zegt, maar onder u zal het zo niet zijn. Want zo iemand onder u wil groot zijn, dat is toen onder de discipelen en nu in de gemeente van Albeiland, als iemand hier groot wil zijn, groter en hoger en beter dan de rest, die zegt, die zij uw dienaar. Dan moet je dus heel de gemeente willen dienen. En zo wie onder u de eerste wil zijn, die moet een dienstknecht zijn van heel de gemeente. En dan zegt hij erachteraan, gelijk, zoals de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, een losprijs voor velen. Het is een paar weken later. Daar zitten ze. In die opperzaal. En we gaan dat straks nog een keer zien. Maar gaat u in gedachten mee? Jongeren, ga je mee in die opperzaal? Die laatste donderdagavond. Die ziet hier Jezus met die mannen aan tafel. Met zijn dertienen. En hij zegt, gij zult alle aan mij geërgerd worden deze nacht. En één doet zijn mond open. Wie is dat? Petrus. En hij zegt, Heere, al werd ze ook allemaal aan u geërgerd, ik zal nimmer meer, dat betekent nooit aan u geërgerd worden. Wat deed Petrus daar? Wat hij ontvangen had van de Heere, gebruikte hij voor zichzelf. Zijn ijver en zijn liefde gebruikte hij voor zichzelf, om zichzelf te verheffen boven de anderen. O, werden zij allemaal aan u geërgerd. Ik zal nimmer meer geërgerd worden, Heer. Ik ben toch beter dan de rest. Hij gebruikte het voor zichzelf wat hij had gekregen. Net zoals Johannes en Jacobus in het voorgaande voorbeeld voor zichzelf gebruikte dat ze bij de Heer Jezus mochten, met de Heer Jezus mochten omgaan. Ze gebruikte voor zichzelf, wij willen een positie aan uw linker en aan uw rechterhand. Wat ze ontvangen hadden, de omgang met hem, gebruikten ze voor zichzelf. Het gaat nog verder, de Heer Jezus die zegt, maar Petrus, voordat vannacht de haan kraait, heb je me 3 maal verloochend. En Petrus die zegt weer, Heere, ik zal u nooit verloochenen, al moest ik met u sterven. En hij weet hoe het afgelopen is. En als we dit nu zien en op ons in laten werken, dan gaan we iets verstaan van dat vierde vers. Dat is wel niet onze kerntekst, maar kijk eens mee. Een ieder zie niet op het zijne, maar een iegelijke zie ook op hetgeen dat der andere is. En zien op, dat betekent ten doel hebben. Dus ik heb niet mezelf als doel, staat het woord skopos, ik heb niet mezelf als doel, maar die ander als doel. Maar ieder zie ook op hetgeen dat der andere is. Zo die voorbeeld is langs gegaan. Kinderen, met je cadeaus. Ouderen, met alles wat ons God gegeven heeft. Niks van onszelf, alles gekregen. Johannes en Jacobus. En nu Petrus. nog zo allemaal voorbeelden van een roof achten, een buit achten, is voor mij. En ik gebruik het voor mezelf. Maar wat staat hier? Geen roof geacht. Wie? Christus. Wat heeft hij geen roof geacht? Wat heeft hij niet voor zichzelf gebruikt? Nou, dat hij God even gelijk is. En dan te bedenken, gemeente, dat die goddelijke natuur heeft hij niet ontvangen als een geschenk, maar is van hemzelf. Eens wezend met de Vader, dezelfde majesteit en heerlijkheid, Goden even gelijk. En hij heeft alles niet gebruikt voor zichzelf. Niet uitgebuit voor zichzelf. Niet benut voor zichzelf. Niet in zijn eigen voordeel gebruikt. Maar wat dan? Geen roof geacht. Maar precies andersom. Hij heeft alles gegeven. En als je nou in de praktijk wil weten hoe dat is en hoe het een beetje gaat, dan moet je horen wat Luther zegt bij dit gedeelte. Luther die heeft dat heel scherp gezien. En hij zegt het in zijn commentaar bij dit gedeelte. En dat is zo mooi. Maar dan wordt het ook zo pijnlijk, gemeente, want ik wil het eigenlijk helemaal niet horen. Weet je wat Luther zegt? Dan handel je, nee, laat ik het eerst eens anders zeggen, om het nog dichterbij te brengen. Kinderen, neem eens iemand in gedachten waar je een hekel aan hebt. Jongeren, neem eens iemand in gedachten waar je nou niet zulke hoge gedachten van hebt. Dus kinderen, iemand waar je een hekel aan hebt, in de klas, in de wijk. Jongeren, iemand waarvan je denkt, nou, die snapt er echt helemaal niks van. Je kijkt op iemand neer. Of iemand waar je je aan ergert. Ouderen evenzo. Neem eens iemand in gedachten. Een moeilijk mens hier in Oud-Beiland. Zit hier in de kerk misschien iemand waar u zich aan ergert, waar je aan stoort? Neem nou eens één zo iemand in gedachten. En dan horen wat Luther zegt. Je handelt met die naaste waar je aan ergert, die echt onuitstaanbaar is, die zo vervelend is. Je handelt met je naaste met zodanige intentie dat de zwakheid, de zonde, het onverstand van die naaste als het ware van jezelf worden. Heel praktisch, zegt Luther. Je ziet die ander zitten. Waar je zo'n ergert. Die zo vervelend is. Kinderen, waar je zo'n hekel aan hebt. Die ene uit de klas. Zie hem zitten? Die jongen, dat meisje. Gaat er eens naast zitten. En alles wat jij aan talenten hebt gekregen, gebruik het niet voor jezelf, niet als een buit voor jezelf, niet een roof achter, maar geen roof achter. Dus alles wat je in die ander ziet, naast je, aan onverstand, aan zonde, aan zwakheid. Handel zodanig met die naaste, dat als het ware alles van hem, van haar, van jou wordt. Zie je nog steeds zitten? Zie je haar nog steeds zitten? Echt een vervelend mens. Zwakheid. Zonde. Onverstand. En wat nog meer. Je handelt zodanig dat het van die ander als het ware van jou wordt. En nou word je benieuwd, hè? Die Petrus waar we het over hadden. Is dat nou gelukt bij die man? Nou, niet door hemzelf, hoor. Christus liet hem overal doorheen zakken. Zie hem gaan, dan gaat hij naar buiten. Hij weent bitterlijk. Petrus is dus door alles van zichzelf heen gezakt. Het is uit met de praatjes van Petrus. Maar dan gaat hij een brief schrijven. En die eerste brief, 1 Petrus 3 vers 8. Je slaat die brief op en je gaat lezen. 1 Petrus 3 vers 8, uit diezelfde mond. Heer, al worden ze allemaal nu geërgerd, ik zal nimmer meer geërgerd worden. Weet je wat diezelfde Petrus zegt in 1 Petrus 3 vers 8? En, dat is een woord voor u, gemeente van Oud-Eiland. En eindelijk, zijt alle eensgezind. Zelfde woord, eensgezind. Hetzelfde gevoelen. Eensgezind. En hij gaat verder. Medelijdend. Je lijdt met die ander mee. De broeders liefhebbend. En de zusters evenzo, al staat dat er niet. Met innerlijke barmhartigheid bewogen. Vriendelijk. En gaat zo maar door. Dat is die Petrus. Maar hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou, gemeente? Hoe komt nou die man die op het ene moment daar in die paasnacht nog zegt. En nu zegt, wees eensgezind. Hoe komt dat nou? Dat komt, gemeente, omdat er iemand naast hem is gaan zitten. Sterker nog, iemand alles van Petrus op zich heeft genomen. Al zijn zwakheid, al zijn zonde, al zijn onverstand, al zijn ongerechtigheid op zich heeft genomen. En dat is nog ons derde punt, de versen 7 en 8. Want dan ga je het zien, gemeente, wat hier staat. In vers 5 hebben we gezien, die gezindheid, zij in u allen, die in Christus was, dat gevoel. Hij heeft alles wat hij had niet voor zichzelf gehouden, maar overgegeven. Voor wie? Voor mensen die in Oud-Beiland op hem zaten te wachten. Oh, die zo uitgezien. Nee. Zijn ze hier? Vijanden. Die vijanden gaat hij naast zitten. Sterker nog. Hij neemt al mijn ongerechtigheid op zich. Hij is mens geworden. Dat zie je in vers 7 en 8. Maar heeft zichzelf vernietigd. Alles wat hij had aan heerlijkheid en majesteit en macht. Vernietigd, dat wil zeggen leeggemaakt. Je zag er eigenlijk niks meer van. De mensen zagen het ook niet in zijn omgeving. Als de Heer Jezus over de aarde ging, dan zag je eigenlijk niets meer van zijn goden even gelijk zijn, vernietigd, helemaal leeggemaakt. Niks meer van te zien. Behalve soms. Soms bij wonderen. Daar zag je iets ineens van wie hij werkelijk was. Zichzelf vernietigd. De gestalte, ziet u datzelfde woord? Gestalte van God. Was hij, maar wat heeft hij aangenomen? De gestalte van een dienstknecht. En dat klinkt nog heel aardig. Maar er staat in het Grieks het woord doulos. En dat betekent slaaf. Hij is zichzelf vernietigd, helemaal leeggemaakt. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. De mensen gelijk geworden. Dus hij komt niet naast ons zitten. Nee, hij wordt mij gelijk. Behalve de zonde. En in gedaante gevonden als een mens, vers 8a, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde. En gemeente, daar staat nou hier in deze woorden, staat nou echt alles wat ik van nature niet heb. Waar ik helemaal niks van heb. Mijzelf vernederen? Nooit. Als God er niet aan te pas komt. Gehoorzaam zijn? Nooit. Als God er niet aan te pas komt. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde. En er kon er weer een punt staan. Dat staat er niet. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Dat u, jij en ik zo zijn zoals we zijn. Van God afgekeerd. De rug naar God. Vaarwel gezegd. We niks meer met u te maken hebben. Ik keer mijn rug naar de Satan. Of ik keer mijn gezicht naar de Satan. Dat is wat ik doe. En om nou zulke mensen, die altijd bij God vandaan rennen, en zelfs na ontvangen genade, steeds weer in de zonde vallen, om die mensen te redden, het kostte hem zijn leven. Gehoorzaam geworden zijnde. En de vader die vroeg elke keer verder. Mijn zoon, wees gehoorzaam en doe dit. Mijn zoon, doe dat. Mijn zoon. En hij gehoorzaamde. Uit Hebreeën weten we, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat betekent, ging steeds verder. En hij bleef maar gehoorzaam. En zelfs als de dood komt, blijft hij gehoorzaam om gevallen zondaren te redden. En al even voor dat sterven, in diezelfde paasnacht, en dat is dus zelfs nog voordat Petrus gaat zeggen dat hij niet nooit geërgerd zal worden enzovoort, heeft de Heer Jezus iets gedaan. Iets gedaan om het ons voor altijd duidelijk te maken. Kinderen, ga je mee, jongeren, in gedachten naar die opperzaal. Zie je ze daar? Die mannen? Daar liggen ze aan tafel. Maar er is iets niet in orde. Er is iets helemaal niet in orde. Want daar liggen ze daar aan die tafel en kijk eens naar die voeten. Toen ze die zaal binnengekomen waren, had iemand die voeten schoon moeten maken. Maar ze dachten allemaal wat u, jij en ik van nature denken. Mij niet gezien. Nee, dat ga ik niet doen. Dat is iets voor hem. Allemaal. Ook Johannes. Ook Jacobus. En dan liggen ze daar aan die tafel. En ze hebben gegeten. En dan staat de Heer Jezus op. Want er staat in Johannes 13. Hij heeft hen lief gehad tot het einde. En wat gaat hij doen? Hij staat op. Hij legt zijn opperkleed af. Hij vult een kan met water. Of een schaal met water. En hij gaat die vuile, vieze voeten wassen. En hij komt bij Petrus en Petrus zegt, nee heren, nee, u gaat mijn voeten niet wassen. Petrus, als ik je voeten niet was, heb je geen deel met mij. Heren, helemaal. Nee, zegt de Heer Jezus, alleen je voeten, Petrus, dat is genoeg. En hij zegt nog iets tegen Petrus. Wat ik nu doe, weet je niet, maar je zult het na deze verstaan. En we hebben al gehoord dat het waarheid geworden is. Petrus is het gaan verstaan. Maar toen nog niet. Die paasnacht nog niet. En als de Heer Jezus klaar is, Petrus en alle anderen die goed te gewassen zijn, dan zegt hij: ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs, zoals ik gedaan heb aan u, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen, staat er in het Grieks. Dus dat zal waar en zeker zijn. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Nog een gezant, iemand die uitgezonden is om een boodschap over te brengen, meer dan die hem gezonden heeft. Hoort u dat? En zult u het met u meedragen? De Heer Jezus die zegt: ik heb u een voorbeeld gegeven. Zoals ik dat heb gedaan, zo moet u dat ook doen. En daar kun je op twee manieren op reageren. Er zijn grofweg twee reacties hier in Nabijland. En de eerste is: daar heb ik dus mooi geen zin in. Ik ga het niet doen ook. Want dat gevoel zij nu, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht, niet voor zichzelf gehouden, maar alles gegeven. Tweede reactie is: onmogelijk, Heer. Onmogelijk, Heer. Al probeer ik het, het gaat niet. Ik kan het niet, Heer. Maar wilt u mij geven wat ontbreekt? Om met Augustinus te spreken: geef wat u beveelt en beveel dan wat u wil. Geef wat u beveelt en beveel dan wat u wil. Denk nog even terug. Handel zodanig met die naaste. Wie dat dan ook is hier in dat weiland. Zijn zonde, zijn zwakheid, zijn onverstand, als het ware van jezelf. En als jij hem nu nog niet kent, de Heer Jezus, zoals hij is, wat moet je dan doen? Wat moet je dan na deze dienst doen? Wat denk je, jongeren? Wat zou je nou moeten doen na deze dienst als je de Heer Jezus niet kent? En je hebt dit van hem gehoord. Naar hem toe gaan. En hem belijden. Heere, wat ik nou gehoord heb, ik heb er heel geen zin in. Maar wilt u het mij leren? Wilt u mij dat gevoelen, die gezindheid geven? Dat alles wat ik van u heb ontvangen, ik het niet meer voor mezelf haal. Maar geef aan die ander om mij heen. Zodat ik steeds meer door u geleerd op uw zoon ga lijken. Wat we straks aan het eind van de dienst samen zullen bidden. O zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dan gaan mensen in het bijland zien. Iets in je zien van de Heer Jezus. Met vallen opstaan. Jawel. Maar de Heer Jezus die zegt aan het einde van het hoofdstuk Johannes 13. Als die voetwassing aan een eind is en hij zegt: ik heb je een voorbeeld gegeven. Zegt hij aan het einde iets erachteraan. Indien gij deze dingen weet. Zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 32, vers 3. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in me werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg mijn boze daden, gij naamt die gunstig weg. Die zal tot u een ieder van de vrome in vindenstijd. En hoe komen ze dan? Met ootmoed smekend komen. En wat er verder volgt, Psalm 32, vers 3.